Wij lezen uit de psalmen, en wel psalm 23. Psalm 23. Psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Gemeente, wij lezen vanmorgen dus verder in het hoofdstuk waar we ook vorige week zondag het woord van God in hebben gehoord. De heilsbelofte die de profeet Zefanja met name aan het eind van zijn profetie heeft mogen spreken en neerschrijven. En de Heere heeft in dat gedeelte wat we vorige week overdacht hebben, rijke zegeningen aan zijn volk toegezegd. En niet alleen aan zijn volk, maar ook aan de volkeren. Want het heil is niet alleen maar voor het volk van Israël bestemd, maar voor de ganse wereld. Had God het al niet tot Abraham gezegd: in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. En wat is dat dan voor een volk, wat de Heere hier op het oog heeft en waar hij zich toe richt? Hij heeft het zelf aangeduid in het 12e vers. Het is een volk dat niet zo heel veel voorstelt, dat naar de maatstaven van de wereld gemeten eigenlijk helemaal niets voorstelt. Het is dat volk waar de apostel Paulus ook van spreekt, als hij zegt: niet vele edelen, niet vele rijken, niet vele aanzienlijke, maar het onedele en het verachte en hetgeen niets is. Dat heeft God uitverkoren. Nou, dat komt overeen met wat Zefanja zegt in vers 12. Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Dat stelt niet veel voor. En in eigen ogen zijn ze ook niet zoveel. En als ze in eigen ogen nog wel wat zijn, dan verbeelden ze zich dat alleen maar. Eigen gerechtigheid denkt inderdaad nog heel wat van zichzelf en van eigen prestaties. Maar als God ons ook van de eigen gerechtigheid afbrengt en ons laat zien dat dat ook voor hem niet bestaan kan, dat dat ook een wegwerpelijk kleed is, dan staat een mens helemaal zonder iets. En dan gaat hij het ermee eens zijn dat de Heere zichzelf doet overblijven, zo'n volk, ellendig en arm. Maar dat is dan toch ook niet alles wat er van dat volk gezegd wordt. Er is ook nog dit, dat ze op de naam des Heeren zullen vertrouwen. God geeft hen in hun armoede zijn naam. En in die naam geeft hij zichzelf in al de volheid van zijn deugden, die hij verheerlijkt juist in het rijk maken van armen en in het redden van verlorenen en in het zaligen van de ellendigen. En dat is de grootste rijkdom. Hij geeft zijn naam en in die naam, zo zei ik al, zichzelf. Hij doet hen zichzelf kennen en in hem de zaligheid. En dan vloeien daar allerlei zegeningen uit voort, nietwaar? Dan gaat de Heere zorgen voor de vernieuwing van hun leven, voor de vergeving van hun zonde. En dan gaat hij ook doen wat in het slot van het 13e vers staat, waar we vorige week geen aandacht aan geschonken hebben, maar wat op zichzelf genomen toch ook weer een heerlijke belofte is. Dan gaat hij zijn volk weiden als een kudde. en hij doet ze nederliggen, zodat niemand hen verschrikt. Ik zei, dat woord staat er trouwens niet, dan gaat hij ze weiden als een kudde. De beelden die hier gebruikt worden, zijn inderdaad ontleend aan het herdersleven. De herder die met zijn schapen erop uittrekt. Een beeld dat hier, zij het heel beknopt, voorkomt, maar dat zoals u weet in andere plaatsen in het woord van God soms ook veel uitvoeriger besproken wordt. Ik heb u de 23e psalm gelezen, een heel duidelijk voorbeeld. En dan vanuit het aspect van zo'n schaap, David, die zich een schaap van de kudde weet, een schaap van de kudde van de grote herder. Maar je vindt dat beeld in de profeten, je vindt dat beeld ook in de gelijkenissen van de Heere Jezus terug. In ieder geval, het is een door en door schriftuurlijk beeld om te spreken van de Heere als de herder en van zijn volk als de kudde en van elke ware gelovige als van een schaap, of wilt u een lammetje van de kudde. Nu, daar worden drie dingen van gezegd. Drie weldaden die de Heere als herder aan deze schapen gaat geven. Ze zullen weiden, ze zullen nederliggen en ze zullen niet verschrikt worden. Ze zullen weiden. U kunt het zelf eigenlijk allemaal wel invullen. Dat wijst erop dat de herder voor hen, voor hun voedsel zorgt. Hij neemt hen mee. Psalm 23 zei dat ook. In grazige weiden. Waar ze verzorgd worden in die zin dat ze hun honger kunnen stillen. Ze hoeven niet hongerig door het leven te gaan. Want de herder is een waarlijk goede herder. En hij weet wat zijn schapen dagelijks nodig hebben. En hij zorgt er ook voor dat ze het krijgen. Hij zoekt voor hen de weidegronden op. Hij neemt ze daarmee naartoe. En als ze genoeg gegeten hebben en ze hebben behoefte aan drinken, dan zegt David, hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren, waar ze dan hun dorst kunnen lessen. En ze hebben aan geen ding gebrek. Schapen van deze herder hebben het goed, ze mogen weiden. En dat heeft natuurlijk, dat bent u ook al met uw gedachten mij voor, dat heeft natuurlijk geestelijke betekenis ook. Als het dan toch een beeld is van de verhouding tussen de Heere en zijn volk, en als hij als herder zijn schapen naar de weidegronden brengt, dan betekent dat in geestelijke zin dat de Heere ook voor spijs voor de ziel zorgt. Dat woord wat hij ons elke keer weer laat preken, wat we mogen lezen. En dan komen er toch momenten voor, zegt u nou zelf, als u zo'n schaap, echt zo'n schaap van de kudde mag wezen, geen bok en ook niet een wolf in schaapskleren, een indringer die wel naar de buitenkant op een schaap lijkt, zoals Jacob op Esau leek toen hij geknield voor het bed van zijn vader Isaac lag met de geitenvelletjes om zijn armen. En toen Isaac moest zeggen, de stem is Jacob's stem, maar de handen zijn Esau's handen. De Heere weet wel of wij namaak christenen zijn, namaak schapen zijn. Maar als we een echt schaap zijn, dan weet u het eigenlijk uit ondervinding ook dat de Heere zijn woord toch wel eens doet zijn spijs voor onze ziel. Petrus spreekt over de onvervalste melk, de redelijke melk van het onvervalste woord. Daarmee voedt de Heere de lammeren van zijn kudde, met de melk van zijn woord. En hij heeft ook vaste spijzen, waar hij de grotere, de oudere schapen mee voedt en wijdt. Hij heeft ook het brood des levens. Hij heeft ook de wateren des heils. En ten diepste is het allemaal, en zo zegt de Heer Jezus dat immers in het zesde hoofdstuk van het Johannes-evangelie, Het is ten diepste allemaal Christus. Ik ben het hemelse brood. En van hem moeten ze eten. Hij is het voedsel voor hun hongerige ziel. In het woord wordt het aangeboden. En door de geest wordt het toegepast. En aan de tafel des Heren staat het ook nog een keer zichtbaar voorgesteld. Nee, niet dat dat brood nou spijs voor de ziel is. En dat de wijn in de beker nou de drank voor onze ziel is. Maar ze wijzen erheen. Ze zijn er het teken en het zegel van. Ze spreken er op een zichtbare wijze van. Van dat gebroken lichaam van Christus. Die mijn vlees eet, zegt de Heer Jezus. En mijn bloed drinkt. En dat is een geloofszaak. Dat is geen zaak van aangaan alleen maar. Maar dat is een zaak van gelovig aangaan. En gelovig aanzitten. En gelovig aannemen. En gelovig eten en drinken. Dat is het voedsel dat de Heere voor zijn schapen beschikbaar heeft. En daar is genoeg. Waarom geeft de Heere dagelijks? Waarom geeft de Heere wekelijks de prediking? Waarom geeft de Heere zo van tijd tot tijd ook de sacramentsbediening? Omdat er bij hem genoegzaam is voor al de nooddruft van zijn volk. Ze hoeven geen honger te lijden. Het is niet nodig dat de schapen, deze schapen van Christus kudde, alsmaar magerder worden. En als dat voor uw gevoel misschien toch de zaak is, dan moet u de oorzaak eens opsporen. Dat doe je als het om lichamelijke verlies van krachten en verlies van gewicht gaat ook. Waar komt dat vandaan? Je raakt alsmaar gewicht kwijt. Zit er misschien een ziekte? Is er misschien een ziekte ook aan de ziel geslopen, binnengedrongen, die voor de vermagering zorgt, zodat je mager door het leven gaat? Zit er iets waardoor de gemeenschap met de Heere gehinderd wordt? Zijn we toch te werelds? Hebben we toch te veel van de wereld nog bij ons, wat we niet los willen laten, wat we vast willen houden? Erken het dan, erken het dan, als de gemeenschap met de Heere zo mager is en misschien zelfs wel ontbreekt, terwijl je het vroeger wel eens anders beleefd hebt. Wegen we nog geld uit voor hetgeen geen brood is en onze arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Geef dat op. Hoort, zo zegt de Heere, aandachtiglijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. En het kost nog niets ook, zonder prijs en zonder geld. Tweede wat de herder voor zijn kudde doet, dat is, ze zullen nederliggen. Als ze gegeten hebben en gedronken hebben en verzadigd zijn, dan krijgen ze een rustperiode. Dat hebben ze ook nodig. Schapen moeten niet opgejaagd worden. Schapen moeten geen lasten opgelegd krijgen die te zwaar voor hen zijn. Schapen hebben van tijd tot tijd ook rust nodig. Want ze kunnen niet altijd doorgaan. Schapen zijn geen kamelen. Die kunnen dagenlang doorgaan. Maar daarmee vergelijkt de Heer zijn volk niet. Hij vergelijkt ze met schapen die niet zo sterk zijn. En die het niet zo lang vol kunnen houden. Maar die op hun tijd ook rust nodig hebben. Dat weet de Heer van zijn volk ook. Hij kent ze. Hij weet hun vele zwakheden. Hij weet dat wij stof zijn. Hij weet wat maaksel ze zijn. Hij kent hun vermoeidheden. Hij kent hun zwakheden, hun gebreken. En hij weet dat er tijden in het leven van zijn schapen zijn. En waardoor dat dan ook komt, dat zij dan zo. Maar dat er tijden zijn dat ze niet eens verder kunnen. Daar houdt hij ook rekening mee. Hij weet dat bijvoorbeeld van de lammeren heel goed, dat die niet zo ver kunnen lopen. En als hij merkt dat ze niet verder kunnen, Jesaja zegt, dan zal hij de lammeren in zijn armen nemen. Zodat ze toch mee kunnen, maar dan door hem gedragen. En hij weet van al die schapen hun speciale eigenaardigheden, hun eigen zwakheden. Daar houdt hij ook rekening mee. Dat staat hier weliswaar niet in de profetie van Zefanja, maar u weet dat de regel bij de schriftuitleg is dat we schrift met schrift hebben te vergelijken. Nou legt u dan naast deze korte beschrijving van de herder en zijn kudde in onze tekst, is even dat veel uitvoeriger gedeelte in Ezechiël 34, waar het ook over de schapen gaat. En daar gaat de Heer onderscheid maken tussen de verschillende soorten schapen in zijn kudde. Het zijn allemaal ellendige schapen. Die term gebruikt de profetie van Zacharia. Het zijn allemaal ellendige schapen. Want ze zijn dat ellendige arme volk. Maar de ellende van de een is nog weer wat anders dan van de ander. En daar houdt de Heer rekening mee. En hij gaat ze overeenkomstig hun vele noden precies behandelen zoals ze dat nodig hebben. Het verlorene, en die zijn er in de kudde, zal ik zoeken. Het weggedrevene zal ik wederbrengen. Het gebrokene zal ik verbinden. Het kranke zal ik sterken. Ziet u, dat hoort nou ook allemaal bij datgene wat in onze tekst dan genoemd wordt, het nederliggen, de rust geven. Dan gaat de herder, nadat hij ze allemaal eten en drinken gegeven heeft, ze ook allemaal nog eens langs. En heel persoonlijk gaat hij ze geven wat ze in hun noden nodig hebben. En dan kunnen ze het beleven, hoe goed het is nabij de Heere te zijn. Dan kunnen ze het beleven dat hij de rust ook schenkt. Zoals ze dat ook wel zingen in de 36e psalm. Hier wordt de rust geschonken. En zo kan dat ook wel eens beleefd worden op een zondag, als je in de kerk zit, erop gejaagd en voortgedreven leek te zijn door allerlei onrust. En in één keer daalt daar die milddadige, vreedzame rust over de ziel, als de Heere zo'n onrustig hart gaat stillen en vertroosten met zijn genade. En zo kan het ook wel eens zijn aan zijn tafel, als hij aan zijn tafel de bediening van het sacrament gebruikt om op hem te doen zien. Echt met ogen des geloofs ook op hem te zien. En de ganse nood van je leven in zijn handen te mogen leggen. Hebt u daar ook wel eens behoefte aan? Hebt u daar misschien ook vanmorgen echt behoefte aan? Is het u een wonder dat de Heere nou juist in deze omstandigheden van uw leven, van opgejaagd worden en onrustig zijn, en dat de Heere nou juist vandaag deze zondag geeft, waar de tafel des Heeren staat aangericht en hunkert uw ziel ernaar, dat hij ook tot uw ziel zal zeggen, rust een weinig. Zeker als je daar weet van hebt dat je opgejaagd kunt worden door de vorst der duisternis. Dat je opgejaagd kunt worden door openstaande schuld. Dat je opgejaagd kunt worden omdat de Heilige Geest in zijn ontdekkende werking dingen heeft blootgelegd in je leven. Waar je je voor schaamt en waar je je voor Gods aangezicht over moet verootmoedigen. En dan is er nog een derde weldaad die de Heere aan zijn schapen geeft. Niemand zal hen verschrikken. Dus behalve voedsel en rust geeft de Heere hen ook bescherming. Bescherming. Want er zijn ook altijd vijanden van de kudde. Daar weet de herder natuurlijk ook van. Neem nou David zelf. Hij wordt in Psalm 23, stelt hij zichzelf als een schaap voor. Maar in de eerste periode van zijn leven was hij natuurlijk zelf een herder. En hij heeft toen ook ondervonden dat het werk van een herder niet alleen bestaat in het geven van voedsel en het zorgen voor rust voor zijn kudde, maar dat hij er zelf ook voor moet gaan staan. Dat hij ze beschermen moet. Weet u nog wat hij tegen Saul zei? Toen hij zich aanbood om de Filistijn Goliath te gaan bestrijden. En toen Saul een beetje op hem neerkeek. En toen Saul zei, moet jij dat doen? Toen zei David, ja. En toen haalde hij een aantal dingen op uit zijn eigen leven. Uit zijn eigen ervaringen. Uit zijn eigen ondervindingen. Hoe God hem in andere noodsituaties geholpen en bekrachtigd had. Toen hij als herder, en toen was het nog maar een jonge jongen, een leeuw en een beer te lijf is gegaan. Om de kudde te beschermen, zodat niemand die kudde zou verschrikken. Doordat ze een goede herder hebben, die desnoods zo ver gaat dat hij zijn leven voor de schapen stelt. Doordat ze een goede herder hebben en voor rekening van die herder leven, zijn ze veilig. En kan hier gezegd worden, niemand zal ze verschrikken. En dat geldt nou van al Gods kinderen. Klein en groot. Er zijn vijanden die op hen loeren en daar zijn zij niet tegen bestand. Geen zins. Daar kunnen zij zich niet tegen te weerstellen. Ze zijn al verloren voordat ze aan de strijd zouden beginnen. Want die leeuw is veel machtiger en die beer is veel sterker dan dat zwakke schaap dat geen klauwen heeft om zich mee te verweren en dat helemaal niks kan doen. En wat kunnen de vijanden bij tijden benauwen? En wat kan die leeuw, die briesende leeuw die rondgaat, zoekende wie hij zou kunnen verscheuren, benauwen? En wat kunnen de helse machten zo'n schaap schrik aanjagen? En dan kun je geloven dat het wel is gebeurd en je weet het ook uit eigen ervaring. Dat ziende op de vijanden, ziende op het geweld, ziende op eigen zwakheid. De gedachte wel eens opkomt en nou gaat het toch nog een keer mis. En nou komt het toch nog een keer om en nou is het straks toch nog een verloren zaak. Maar op tijd, op zijn tijd moet ik daar eigenlijk van zeggen. En dat is ook de beste. Op tijd laat de Heere het weten. Dat hij, ook als herder, de leeuw en de beer tekeer gaat. Dat hij opstaat tot de strijd. En dan klinkt het in de ziel. Ik zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Je mag veilig nederliggen. En niemand zal meer bang maken. Want de Heere wil dan zijn, ook zo'n profetie, een vurige muur rondom zijn volk. En de Heere wil dan geven wat de 91ste psalm zingt. Uw geen plaag zal uw tent naderen. En de Heere wil dan waarmaken wat 121 zegt. Hij is de bewaarder Israëls, die niet slaapt en die niet sluimert. Ach, hij is toch de goede herder? En de goede herder is een goede herder. Er is geen betere. En als het schaap nou maar bij hem is. En als het schaap nou maar bij hem blijft. Dan komt het met dat schaap wel goed. Ondanks dat het een ellendig schaap is. Geneigd tot afdwalen. Geneigd om als een weggedrevene verloren te gaan. Een kreupelschaap, een ziek schaap, een schaap met 1000 gebreken, een bovendien een onwaardig schaap. Dat de herder zoveel werk geeft, als hij die de schapen kent en die ze bij name roept, het zijn eigendomsmerk op dat schaap heeft gezet, dan zal hij voor tijd en eeuwigheid voor dat schaap en voor die ganse kudde zorgen. U zegt maar, hoe is dat nou allemaal mogelijk? Het gaat hier over een volk dat door eigen schuld in ballingschap geraakt is. Het gaat hier om een volk dat zo lang de wet des Heren geschonden heeft, dat de Heren in zijn langmoedigheid ze weliswaar lang gedragen en gespaard heeft, maar tenslotte kwam de tijd dat de gedreigde oordelen toch werden uitgevoerd. En toen gingen ze weg uit hun eigen land. Toen liet de Heren ze los. Toen stuurde hij ze in de gevangenschap. Toen werd zijn gramschap over hen uitgegoten. En het was verdiend. Het was honderdvoudig verdiend. En hoe kan het dan wezen dat de Heere tot dat volk zegt dat hij ze als zijn kudde zal weiden en dat hij ze doet nederliggen en dat niemand hen zal verschrikken? Hoe is dat mogelijk? Gemeente, dat is mogelijk om wat er in het 15e vers staat. De koning Israëls, de Heere is in het midden van u. Zoals een herder inderdaad in het midden van zijn schapen is. Hij gaat ze voor en als ze daar nederliggen in grazige weiden, dan loopt hij tussen hen door. Maar hij is voortdurend bij hen en hij verliest er niet één uit het oog. Hij is in hun midden. En ik moet nou eigenlijk zeggen, hij is weer in hun midden. Want lange tijd was dat niet zo. Toen de zonde scheiding maakte tussen hem en hen. En nu blijkt uit deze heilsbelofte dat de scheiding is opgeheven. En dat de Heere in hun midden is teruggekeerd. Waarom hij dat dan gedaan heeft, dat zullen we aan de tafel overdenken. De vraag waarom de Heere dat dan doet, om terug te keren in het midden van het volk dat hij eerst had verlaten. En hij had er ook zulke goede en grondige redenen voor om zijn volk te verlaten. Ze hadden hem verlaten en dat niet zomaar eens een keer en niet ook zomaar niet per ongeluk, maar echt heel wel bewust hadden ze andere goden gekozen en hadden ze de wegen des Heeren versmaad. En als er dan toch weer sprake is in Sefanja 3 vers 15, de koning Israëls, de Heere is in het midden van u, dan is de Heere dus kennelijk toch teruggekeerd. Waarom? Waarom deed hij dat? Is dat de reden dat het bij het volk zo anders geworden is? Is dat de reden dat de Heere tot een zondaar terugkeert als die zondaar eerst tot hem terugkeert? Komt de Heere op grond van de bekering van een mens? Ach, je weet er eigenlijk niet eens zoveel van hoeveel in Israël er nou echt met boete en berouw tot de Heere zijn weergekeerd. Maar afgedacht dat of dat er nou vele of weinige zijn geweest, dat is nooit de reden waarom de Heere naar een zondaar terugkeert. Niet omdat hij zichzelf verbetert, niet omdat hij zichzelf wat herstelt. Wat is dan de reden? Die reden ligt in God. Want toen de Heere zijn volk verliet, toen bleef het toch zijn volk. Waarom zijn ze zijn volk? Omdat ze zo deugdzaam waren, omdat ze zo goed waren, heeft de Heere hen verkoren, omdat ze zo talrijk waren, zo gehoorzaam waren. Hij heeft het in Deuteronomium 7 al gezegd: ik heb u om die redenen niet verkoren. Want ge zijt een hardnekkig en een wederspannig volk. Met andere woorden, dat heb ik ook wel geweten toen ik u uitkoos. Waarom heeft God ze dan uitgekozen en zijn volk gemaakt? Omdat hij ze lief had van eeuwigheid. En dat is altijd weer de enige reden waarom hij naar ze vraagt. En waarom hij ze weer opzoekt. Ook als ze van hem afgeweken zijn. En ook als hij een tijd lang zijn aangezicht voor hen heeft moeten verbergen, zodat ze in duisternis leefden. Als God terugkeert, als herder, als de koning Israëls te midden van zijn schapen, dan is dat omdat hij hen van eeuwigheid heeft bemind.
En dan is de bekering daar niet de oorzaak van die terugkeer, maar het gevolg, de vrucht. En dan is het geloof en de gehoorzaamheid niet de oorzaak van de terugkeer, maar het gevolg van de terugkeer. Want als hij komt, dan brengt hij alles mee. Dan komt hij nooit met lege handen. Dan komt hij om voedsel te geven. Dan komt hij om rust te geven. Dan komt hij om bescherming te geven. En dat is tenslotte het diepste geheim. Dat is de dragende grond onder het leven van hen die waarachtig de Heere vrezen. Wat de Heer Jezus tot zijn discipelen zegt. De Vader zelf heeft u lief. Hij heeft ze lief, Christus, de herder. En hij bewijst zijn liefde door zijn leven voor hen te stellen. Maar daarachter ligt de eeuwige liefde van de Vader. De Vader zelf heeft u lief. En hoe kan die liefde van de Vader nou naar zo'n volk doorgang vinden? Omdat die zaligmaker zijn leven gegeven heeft. Omdat de herder voor hen de dood ingegaan is. Omdat de herder die pijnlijke godsverlating heeft meegemaakt. Waarin hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat is de reden waarom zij nooit meer zouden verlaten worden. En zo heeft de Heere voor alles gezorgd. En zo zorgt de Heere er ook verder voor. Zodat zijn schapen niet verloren gaan. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Want Christus Jezus heeft voor hen voldaan. En daarom kan dat schaap en kan die kudde zingen, Heer, door goedheid aangedreven. Zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Al die zorgen en al die weldaden hebben de schapen dus aan de herder te danken die weer in hun midden is. Of, maar daar moeten we dan ook op letten, de koning. Want zo wordt hij in het middelste gedeelte van vers 15 aangeduid. De koning Israëls. Koningen horen herders te zijn. Daarom is dat ook die mooie trek, die overeenkomst in het leven van David. Dat David ook in vele opzichten als een herder de schapen van zijn volk heeft gewijd. En we horen David op een gegeven ogenblik ook, en dat is in de dagen van de plaag die als gevolg van de volkstelling, van zijn zonde in de volkstelling over Israël gekomen is, tegen de Heere zeggen, Heere, ik heb gezondigd, maar wat hebben deze schapen gedaan? Dan voelt de herder, dan voelt de koning David zijn verantwoordelijkheid als herder voor de schapen. Maar omdat het hier toch duidelijk koning heet, hij, omdat hij hier zo de koning Israëls genoemd wordt, ligt er nog een gedachte in die woorden opgesloten. Niet alleen dat hij nu wel doet en zegeningen geeft en bescherming biedt, kun je ook van een koning verwachten. Maar ook deze gedachte dat hij nu ook gehoorzaamheid vraagt. Eigenlijk doet een herder dat natuurlijk ook. Schapen horen bij hem te blijven. Als hij zegt, we gaan deze kant op, dan moeten zij volgen. En als hij een andere kant uitgaat, moeten zij ook volgen. Het is in hun belang ook om gehoorzaam te zijn. Niet af te wijken, op allerlei andere paden te gaan. Maar gehoorzaamheid heeft iets, is iets waar hij als herder recht op heeft. En dat geldt des te meer van een koning. Gehoorzaamheid. Dat wij dan ook geen andere herders volgen. En dat wij geen andere heren dienen. En dat wij geen andere goden voor zijn aangezicht hebben. Maar dat we gaan in de weg die hij wijst. En doen de dingen die hij wil dat gedaan zal worden. En wat is dan de juiste gestalte, de juiste gezindheid, het juiste gebed in het hart van zo'n schaap, van zo'n onderdaan van deze koning. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Om inderdaad hem de eer te brengen en hem groot te maken en voor hem te leven. En zijn geboden lief te hebben en zijn inzettingen te respecteren. En in liefdevolle toewijding en gehoorzaamheid niets te doen waar hij schade van zou lijden, waar hij pijn aan zou hebben, waar hij verdriet van beleeft. Niet alleen doen we onszelf daar schade mee aan, maar we onteren die weldoende, goeddoende koning. Heeft hij er geen recht op, bij het leven van al de zijnen, dat ze er uitsluitend voor hem zijn? En dient het dan ook niet het hartelijke voornemen van het hart te zijn, om hem hartelijk lief te hebben? Zeker toch ook als wij ondervinden hoe goed het is deze koning als verzorger te hebben. Hoe goed het is om te ervaren bij tijden, hij brengt mij naar de wijde plaatsen. Hij geeft mij rust. Hij verkwikt mijn ziel. Hij beschermt mijn leven. Hij gaat de leeuw en de beer te keer. En als hij nou zoveel en nog veel meer doet en doen zal voor de zijnen, is deze koning het dan niet waard om restloos, zonder enige reserve, gediend, gevreesd, geëerd, bemind te worden? Dat is het waar hij recht op heeft. En daarom, als het schaap van deze zaken doordrongen en overtuigd is, dan wil het ook van harte bidden en zingen: leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen.
Amen.